Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit Romeinen hoofdstuk 6. Paulus' brief aan Rome. En we lezen uit hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 11. In de hoofdstukken daarvoor heeft hij uiteengezet en duidelijk gemaakt dat wij de genade van God niet kunnen en niet hoeven te verdienen met onze inspanningen en onze werken, maar dat dat een geschenk is, een gift. En om dat te verduidelijken verwijst hij naar de doop. Al die mensen in Rome, al die christenen waren gedoopt en hij gaat ervan uit dat zij weten wat dat inhoudt. Of weet u niet dat, zegt hij in vers 3. Dus wij lezen uit Romeinen 6 vers 1 tot en met 11. En dan spreekt Gods woord. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen. Als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. De tekst voor de preek is vers 8. Romeinen 6 vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. God belooft opstanding. Dat is het thema boven de preek. God belooft opstanding. Drie gedachten. Ten eerste wat de doop laat zien. Ten tweede wat wij ervaren. En ten derde hoe wij geloven. Wat de doop laat zien. Ik wil deze tekst plaatsen in het gedeelte van dit hoofdstuk. Het gaat over de doop. En wat wil de doop nu zichtbaar maken? En wat wil de doop laten zien? De tweede wat wij ervaren, als we ons leven van elke dag daar nu naast leggen, hoe kunnen wij dan die boodschap van de doop toepassen, betrekken op het leven zoals wij dat ervaren? Onze tweede gedachte, hoe wij geloven. Er staat zo geloven wij ook. Wat is nu de plaats van het geloof hierin? En ja, hoe doe je dat? Hoe geloven wij nu deze belofte van de doop? God belooft opstanding, ten eerste wat de doop laat zien, wat wij ervaren, hoe wij geloven. Gemeente, thema boven de preek is God belooft opstanding, onze eerste gedachte, wat de doop laat zien. Ja, wat heb je aan je doop? Heb je er eigenlijk wel wat aan? Gewoon in de praktijk van elke dag, vandaag of morgen op je werk of op school. Wat heeft de doop eigenlijk te maken met ons concrete leven? Ik kan me herinneren dat er was eens een keer een bijeenkomst van predikanten. Hè, en in de wandelgangen dan praat je zo een beetje met elkaar en wissel je wel wat ervaringen uit. En er was een collega dominee die vertelde over een doopgesprek wat hij een keer had gehad. En hij stelde die vraag ook aan de doopouders. Hè, waarom vader, moeder, waarom laat je je kind dopen? En er was ooit een vader die hem antwoordde, serieus. Ja, ik denk dat mijn kind dan beter groeit. Ja, ik denk als we het aan Paulus vragen, dat weet ik wel zeker. Dan geeft Paulus in Romeinen 6 wel een ander antwoord. Wat heb je aan de doop? Hij spreekt hier in dit hoofdstuk de gelovigen aan. En hij zegt in vers 3, of weet u niet dat, met andere woorden, dit weten jullie toch? Wat betekent die doop? Nou, hij noemt drie dingen, vers 3 en 4. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn met hem begraven en zullen worden opgewekt. Dus hij noemt drie dingen. Waarschijnlijk waren de mensen in Rome, de volwassenen, door onderdompeling gedoopt. En dan kun je dat goed voorstellen. Zo iemand die gedoopt wordt, een dompeling, gaat onder. Hij is even een moment helemaal onder het water. En hij komt weer omhoog. Ondergaan, sterven. Onder zijn, begraven. Opstaan. Drie dingen. Iets verderop in dit gedeelte zegt hij nog wat korter. En dan zegt hij dat we twee dingen zien in de doop. Bijvoorbeeld vers 5. Want als we met hem één plant zijn gemaakt geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in de opstanding. Dus sterven en opstaan. Twee dingen. En toch, gemeente, ik zou aan de hand van vers 8, de tekst, willen zeggen dat er eigenlijk één punt is in de doop wat alle aandacht verdient. Waar ik nu, tenminste vanmorgen, alle nadruk op ga leggen. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Als het één er is, dan geloven wij dat het andere er ook is. Ja, dus Paulus wil hier in vers 8 vooral die eenheid benadrukken. De eenheid. Er is één centrale belofte dat wie met Christus sterft, ook met hem zal leven. Dat wie met Christus ondergaat, ook met hem zal opstaan. Een eenheid. Dus het zijn geen drie losse dingen die je al van elkaar los kan maken. Het zijn geen twee losse dingen die je naast elkaar kan zien en waarvan je de ene wel zou hebben of de andere niet. Nee, in dit vers zegt Paulus, als wij met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Ja, als dat niet zo is, dan wordt een dopeling een drenkeling. Kinderen, dat kunnen jullie je voorstellen, hè? Stel dat iemand gedoopt wordt, onder water verdwijnt, wel dat eerste, misschien nog dat tweede, maar dat hij niet boven komt. Ja, dan verdrinkt hij. En niemand zou zich willen laten dopen als hij er niet op vertrouwt dat hij ook weer boven het water uitkomt. Nou, dat is de eenheid in deze tekst. Als wij, dan geloven wij dat wij dat ook zullen krijgen. Dus de belofte, gemeente, die in dit gedeelte tot ons komt, is dat wie ondergaat ook zal opstaan. Dat op het sterven leven volgt. Na de ondergang komt de opstanding. Nou, wat betekent nu dat sterven? We mogen het woord sterven, de dood, in dit gedeelte zien, gemeente, voor alles wat gebroken is. Wat zondig is, wat onvolmaakt is. De sterven verwijst hier naar onze zonde en onze schuld ten opzichte van God. Het verwijst naar verlies, naar rouw dat wij ervaren in dit leven, naar gebrokenheid. Het wijst naar duisternis, naar lijden. Er is zoveel sterven in de wereld, er is zoveel gebrokenheid. Nou, dat alles dat komt samen in dat ene woord sterven, ondergaan. En het woord opstanding daartegenover staat voor vergeving van zonde. Staat voor leven. Staat voor licht na de duisternis. Wijst op volmaaktheid, harmonie. Overwinning. Winst na verlies. Dus zo horen die twee samen. En gemeente, wij treffen hier het werkpatroon van God aan. De manier waarop God in deze wereld werkt, is op deze wijze. Eerst sterven, dan opstaan. Eerst duisternis, dan licht. Eerst dood, dan leven. De Heer Jezus heeft het gezegd, want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Wie niet mee wil in dit patroon, die komt niet verder dan sterven. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Leven vind je niet door de dood te ontlopen en het sterven te vermijden, maar door de dwars doorheen te gaan. Gods werkpatroon. Zo heeft hij met Israël gewerkt. Vandaag is het Israëlzondag. En je kunt het hele Oude Testament lezen. En de belofte van God met één volk. En wat komt er van terecht, gemeente? Niets. Niets. Lijkt het. Maar juist door die dood heen en door dat sterven en de wegvoering komt er een nieuw verbond. En komt het herstel. We zien dit bij de Heere Jezus zelf. De Heere Jezus moest sterven en bleef over van ieder verlaten, zelfs van God verlaten. Wat kwam er van terecht? Toen hij daar in de duisternis aan het kruis stierf. Ja, wat kwam er van terecht? Dit was de weg naar het leven en de opstanding. Zo handelde God ook met zijn geliefde zoon Jezus. Zo werkt God met deze hele wereld. Waar gaat het heen met de wereld? Maak je ook wel eens zorgen. De Bijbel zegt dat heel de wereld door vuur zal vergaan. Maar daardoorheen zal er die nieuwe wereld komen. Hersteld, vernieuwd, gereinigd. Wedergeboren. Nou, en dit geldt ook voor iedere gelovige. Iedere gelovige maakt dit werkpatroon van God in zijn of haar leven mee. 2 Korinthe 4 zegt het, wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar zou worden. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Ik kom weer terug bij die vraag, wat heb je aan je doop? Nou, God belooft je wat. Als je gedoopt bent, belooft God, dit is mijn patroon in jouw leven. Dit is mijn patroon, ik beloof jou. Dat na het sterven leven komt. Na de duisternis licht. Na de ondergang, de opstanding. Als wij met Christus verbonden zijn door het geloof, zullen wij ook met hem leven. Dat belooft hij aan Ilias, aan Sifra. We weten niet hoe hun leven zal zijn. Maar met de doop heeft God beloofd aan deze kleine kinderen. Dit zal het patroon zijn waarmee ik in hun leven zal werken. Laten we in onze tweede gedachte kijken wat we dan in de praktijk tegen kunnen komen. Laat ik dit zeggen, gemeente, dat de doop dus niet belooft, hè, dat er geen sterven is. En dat er geen lijden is. Dat zouden wij soms wel willen. Dat zouden onze kinderen toewensen. Stel je voor dat je eigen leven en vooral het leven van je kinderen zonder lijden kan zijn. Zonder sterven. Zonder duisternis. Dat zou mooi zijn. Maar dat is niet wat de doop belooft. Op het moment dat een kind geboren wordt, start het stervensproces. Iedereen moet sterven. Maar daardoorheen werkt God. En wij vinden dat patroon van God zo lastig, hè? We zouden graag willen dat er geen lijden was. Geen duisternis. En als het er wel is, dan zeggen we, waarom laat God dit toe? Hoe kan God die liefde is, het lijden toelaten? Waarom kan hij dat niet tegenhouden? Ja, maar er is geen leven zonder sterven. Er is geen opstanding als de dood niet vooraf is gegaan. Er zal geen licht doorbreken als er geen duisternis was. En toch, gemeente, vooral, hè, is dit de belofte. God belooft ons opstanding. Hij belooft het. Er zal geen duisternis zijn in ons leven, of er komt licht daarna. Er kan geen sterven zijn of er komt leven daarna. Het kan niet zo donker zijn of het licht zal doorbreken. Er kan geen graf zijn of er is een opstanding. Zoals Christus uit de dood is opgestaan. Dus zo mogen wij de doop toepassen. Moeten wij de doop toepassen op ons eigen leven. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Ben je gedoopt? Luister. Pas het toe op je eigen leven. Is de voorbeeld. Je valt in zonde. Je doet iets waarvan je weet dat het niet goed is. En je voelt je daarna dood, verlaten, schuldig. En je denkt, waar kan ik nou nog op hopen, hè? God weet dat ik het deed. En ik kan wel zeggen dat het per ongeluk ging, maar God weet dat niet waar is. Ik kom daar niet mee weg. Nou, dit is de belofte, gemeente. Als het dood is, is het toch ook opstanding. Als er zonde is, is het toch ook vergeving. Het is niet alleen vallen, maar het is ook overwinnen. Hij is gezet tot een val, staat er in Lucas 2. En tot een opstanding. Zo is de Heer Jezus de belofte. Dus op het moment dat je in zonde bent gevallen en overal aan twijfelt, denk aan je doop. Heb je dat ooit gedaan? Aan je doop gedacht? Als ik dan met Christus gestorven ben, dan geloof ik dat ik ook met hem zal leven. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en niet in de zonde blijven liggen. Omdat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Nog een voorbeeld. Misschien heb je rouw, verlies, gebrokenheid. Misschien ben je ziek en heb je gebeden om genezing. En het gebeurt niet. Misschien heb je gebeden dat je vader en moeder bij elkaar blijven in een huwelijk en dat er geen echtscheiding komt en het lijkt toch door te gaan. En je denkt, waarom verhoort God mij niet? Misschien heb je gebeden voor je verkering, voor je werk, voor je studie, vul maar in. En die gebrokenheid, dat sterven, komt toch. En dat bidden lijkt wel zonder effect en zonder uitwerking. Ja, maar heb je ooit aan je doop gedacht? Waarom laat God dit gebeuren? Het antwoord is eenvoudig. Waarom laat God dit gebeuren? Omdat hij door de dood heen naar het leven op weg is. Omdat hij door het sterven heen opstanding geeft. Omdat hij door het verdriet heen belooft dat hij alle tranen van de ogen zal afwissen. Omdat hij belooft dat de winst veel groter zal zijn dan het verdriet. Dat de rouw tot een einde komt. Psalm 126 zongen we. Die hier bedrukt met tranen zaait. Zal juichen als die vruchten maait. Nog een voorbeeld. Er zijn mensen die veel te stellen hebben met depressiviteit, somberheid, neerslachtigheid. Het leven ziet er grijs uit en grauw. Er is geen kracht in het woord als je het leest en je hebt geen opgewektheid, geen vreugde meer in het leven. Je herkent die woorden wel van Psalm 73. Ja, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, maar hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ja, maar ach, hoewel mijn ziel het weet. Ik weet het allemaal wel, maar het komt niet binnen en het dringt niet tot mij door. Waarom gebeurt dit? Gemeente, God kan een depressie in ons leven gebruiken om ons de rijkdom van zijn genade te leren. Ik heb een boekje gelezen, De Achterliggende Tijd, van David Murray, Christians Get Depressed Too. Ook christenen worden depressief. En hij zei daar iets bijzonders in. Hij zegt, stel dat God jou aan u de opdracht geeft om om zendeling te worden, om predikant te worden. Je weet zeker dat God die opdracht aan je geeft. En je bent een gelovige en je wilt Jezus volgen, dan doe je dat. Wat er ook tegenop komt. God roept. En dan wil je gehoorzaam zijn. Ja. Maar God kan ons ook roepen om de weg van depressiviteit te gaan. Dat kan een roeping zijn. Dat mag iets, hoe wonderlijk het klinkt, maar het mag iets positiefs zijn. God roept mij om deze weg te gaan. God in zijn goedheid heeft besloten om mijn leven zo te leiden. Ik zal de weg gaan. Want na het sterven is er leven, na de duisternis is er licht. Na de ondergang is er opstanding. Gemeente, wat een belofte krijgen wij mee in onze doop. Krachtiger dan welke therapie ook of welk medicijn. Wat is de voorrecht om een christen te zijn, hè? Om gedoopt te zijn. Om dit te mogen geloven. Wij zullen met hem leven. Vaak al in dit leven. En zeker in het leven hierna. Dan komt de volheid. Dan komt de opstanding. Nou gemeente, laten we niet al te zeer van slag zijn en al te wanhopig als er zonde in ons leven is. Als er verdriet is. Als er somberheid is. Het hoort bij Gods patroon. Het hoort bij hoe God werkt. Niet al te zeer van slag. Houd je vast aan deze belofte. We hebben de nacht nodig om de sterren te zien. En zo komen we bij onze derde gedachte, hoe wij geloven. Ja, zegt iemand, maar de tekst zegt, zo geloven wij ook. En daar, ja, daar twijfel ik aan. Geloof ik eigenlijk wel. Het is wel geloof voor nodig. Nou, dat is waar, gemeente. Juist als wij in zonde vallen, juist als de moeite komt, juist als we depressief zijn of neerslachtig, dan twijfelen we ook aan die vraag, heb ik wel geloof? Ja, wat heb ik eigenlijk aan mijn doop als ik geen geloof heb? Dat is waar, het staat er, geloven. Maar gemeente, ik heb die derde gedachte bewust zo genoemd. Hè. Hoe geloven wij? Hoe moet je dat nu zien? Dat geloof dat nodig is. We kunnen op minstens twee manieren over de doop denken. Over het geloof denken. En kinderen, ik heb een voorbeeld dat jullie hopelijk ook kunnen begrijpen. Dus ik geef eerst een voorbeeld. Dan kom ik straks alweer terug bij de doop. Stel je kinderen, stel je voor. Je ziet een poort. En bij die poort staat een portier. Een man die iedereen aanspreekt, die de poort door wil. Achter die poort is een prachtig land. Van vreugde, van vrede, van veiligheid. We zouden het wel het paradijs mogen noemen, de hemel. En voor die poort staat een hele lange rij met mensen. Ja, die mensen willen graag die poort door natuurlijk. Die willen naar binnen. Laten we eens gaan kijken naar die rij van mensen. Sommige van die mensen hebben iets bij zich. Die houden dat vast. Die hebben dat in een broekzak zitten. En naarmate ze verder komen, dan pakken ze dat tevoorschijn en dan laten ze dat zien aan die portier. En die man die kijkt er aandachtig naar. Wat is dat? Wat heb jij? Stel nou voor dat we eens naar die rij van mensen lopen en eens aan iemand vragen, joh, wat heb je daar? Je hebt iets bij je wat je wil gaan laten zien. Wat is dat? Nou zegt die persoon, dat is mijn geloof. Dat is mijn geloof. Ik heb geloof, gelukkig wel. En straks bij de poort wil ik mijn geloof laten zien. Ja, sommige mensen hebben een heel groot geloof. Andere mensen hebben een wat kleiner geloof. Sommige mensen hebben een sterk geloof. Anderen hebben een zwak geloof. Sommigen hebben een geloof waar ook nog wel wat ongeloof in zit. Dat is allemaal niet heel zuiver. Maar wie je ook van die mensen ziet, ze vinden het allemaal spannend. En allemaal denken ze, zou mijn geloof wel goed genoeg zijn als ik bij de portier ben? Ik weet het niet. Kom ik ermee binnen? Spannend. Maar kinderen, er staan nog meer mensen in de rij. Er staan ook mensen in de rij die niets bij zich hebben. Helemaal niets. Tjonge, komen die wel binnen? En we zien zo die rij opschuiven. Hoe moet dat toch, hè? Daar komen ze aan bij de portier en ze zijn er bijna. En ze hebben nog steeds alleen maar lege handen. Ze hebben helemaal niks. Niks in de zakken, niks van binnen. En er komt zo iemand, hè, die niets heeft. Die komt bij de portier. De portier kijkt hem aan en zegt: kan ik u binnenlaten? Kinderen, weet je wat die persoon doet? Die laat niks zien, maar die wijst omhoog. Die wijst omhoog. Want boven die poort staat een bordje. En op dat bordje staat één woord. Welkom. Welkom. Wie mogen er nu naar binnen? Alle mensen die naar dat bordje wijzen, mogen naar binnen. Alle mensen die hun geloof meenemen en laten zien, groot of klein, sterk of zwak, al die mensen worden geweigerd. Kijk, gemeente, wij noemen dat vaak geloof, hè, dat ik iets heb, mijn geloof. Maar de Bijbel bedoelt met geloven iets anders. Wat is geloven? Hoe geloven wij? Dat is naar dat bordje wijzen. Heere God, u hebt dat daarboven gezet. Ik ben welkom. Ik neem niets mee, ik heb niks, maar ik wijs op uw woord. En die mag binnengaan. Nou, gemeente, zo is de doop ook. De doop onderstreept het woord van God. De doop onderstreept dat het patroon in mijn leven is sterven en opstaan. En hoe geloof ik dat nu? Hoe geloof ik nu mijn doop? Moet je dan zeggen, ja, die doop is prachtig, hè? Die belofte is heel mooi, maar je moet wel geloof hebben. Alsof er twee dingen zijn. We hebben de belofte en we hebben het geloof. Nee, gemeente, dit is die belofte. En hoe geloof ik die belofte? Door erop te wijzen en te zeggen, Heere God, u zegt het. En wat u zegt, houd ik voor waar. U zegt tegen mij persoonlijk, in mijn doop, dit is de manier waarop ik jou naar het leven breng. Heere God, ik geloof het. Ik aanvaard het. U zegt het. Ik houd het voor waar. Dat is leven bij Gods belofte. Ook als je het niet voelt. Ook als je het niet ervaart. Ook als je het niet ziet. Ook al kun je het niet bewijzen. Al heb je maar lege handen. Maar dan geloven wij dat wij zullen leven. En mensen die niet geloven, wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn wel mensen die misschien daar heen en weer lopen, hè? En misschien wel naar het bordje wijzen. Maar niet in de rij gaan staan. En niet naar binnen willen. Dat is niet geloven. Ja, het is duidelijk, gemeente. Als wij niet vragen om binnen te mogen gaan, als wij die belofte niet geloven, dan zal er in ons leven wel sterven zijn, maar geen opstanding. Wel de dood, maar geen leven. Wel duisternis. Geen licht. Laat het zover niet komen. Laat het zover niet komen. Maar vertrouw op die belofte. Geloof slechts die belofte van God in de doop gegeven. Vertrouw hem als hij zegt dat hij de opstanding geven zal. En dan mogen wij het zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en het melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen.